We gaan samen zingen Psalm 19, het vierde vers. Des Heeren wet, nochtans verspreid volmaakte glans, terwijl zij het hart bekeert. Het is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is en slecht een wijsheid leert. Wat Gods bevel ons zegt, vertoont ons het heiligste recht en kan geen kwaad gedogen. Zijn wil die het hart verheugt, eist zuiverheid en deugd, verlicht de duistere ogen. Psalm 19, het vierde vers. We willen samen een gedeelte lezen uit Gods woord, 1 Koningen 18. Jonge vrienden, lees mee. Anders zouden we je allemaal een tekst laten lezen, maar dat is nu natuurlijk een beetje moeilijk. 1 Koningen 18. We lezen dat hoofdstuk tot en met vers 20. Het gebeurde nu na vele dagen dat het woord des Heeren geschiedde tot Elia. In het derde jaar, zeggende: ga heen, vertoon u aan Achab, want ik zal regen geven op de aardbodem. En Elia ging heen om zich aan Achab te vertonen. En de honger was sterk in Samaria. En Achab had Obadja, de hofmeester, geroepen. En Obadja was de Heere zeer vrezende. Want geschied als Jezebel, de profeten des Heere, uitroeide, dat Obadja 100 profeten nam en verborg hen bij 50 man in een spelonk en onderhield hem met brood en water. En Achab had tot Obadja gezegd: trek door het land tot alle waterfonteinen en tot alle rivieren. Misschien zullen we gras vinden, opdat wij de paarden en de muilezels in het leven behouden en niets uitroeien van de beesten. En ze deelden het land onder zich, dat zij het doortogen. Achab ging bijzonder op een weg en Obadja ging ook bijzonder op een weg. Als nu Obadja op de weg was, zie, zo was hem Elia tegemoet. En hem kennende, zo viel hij op zijn aangezicht en zeide: zijt gij mijn heer Elia? Hij zeide: ik ben het. Ga heen, zeg uw heer, zie, Elia is hier. Maar Obadja zeide: wat heb ik gezondigd, dat gij uw knecht geeft in de hand van Achab, dat hij mij doodde? Zo waarachtig als de Heer uw God leeft, zo er een volk of koninkrijk is waar mijn Heer niet gezonden heeft om u te zoeken. En als ze zeiden: hij is hier niet, zo nam hij dat koninkrijk en dat volk een eed af, dat ze u niet hadden gevonden. En u zegt gij: ga heen, zeg uw Heer, zie, Elia is hier. En het mocht geschieden, wanneer ik van u zou weggegaan zijn, dat de geest des Heren u wegnam, ik weet niet waarheen. En ik kwam om dat Achab aan te zeggen, en hij vond u niet, zo zou hij mij doden. Ik, uw knecht, nu vrees de Heere van mijn jonkheid af. Is mijn Heer niet aangezegd wat ik gedaan heb als Jezebel de profeten des Heren doodde, dat ik van de profeten des Heren 100 man heb verborgen, telkens 50 man in een spelonk, en die met brood en water onderhouden heb. En nu zegt gij: ga heen, zeg uw Heere, zie, Elia is hier, en hij zou mij doodslaan. En Elia zeide: zo waarachtig als de Heere der Heerscharen leeft, voor wiens aangezicht ik sta, ik zal voorzeker mij heden aan hem vertonen. Toen ging Obadja Achab tegemoet en zeide het hem aan, en Achab ging Elia tegemoet. En het geschiedde als Achab Elia zag, dat Achab tot hem zeide: zijt gij die beroerder Israëls? Toen zeide Elia: ik heb Israël niet beroerd, maar gij en uw vaders huis, daarmede dat gij de geboden des Heren verlaten hebt en de Baals nagevolgd zijt. Nu dan, zend heen, verzamel tot mij het ganse Israël op de berg Karmel, en de 450 profeten van Baal en de 400 profeten van het bos die van de tafel van Izebel eten. Zo zond Achab onder alle kinderen Israëls en verzamelde de profeten op de berg Karmel. We willen jullie als catechisanten op deze bijzondere avond van harte welkom heten. We zijn blij dat wij velen van jullie zien vanavond. Dat begrijp je, want de avond is heel bijzonder ook voor jullie. We willen de leden van de verschillende verenigingen van harte welkom heten. Bijzonder de bestuursleden. We wensen u van harte voor het komende seizoen Gods onmisbare zegen toe, waar de Heere u ook stelde en waar u een plaats mag hebben in het kerkelijke leven in het midden van ons. We willen de broeders, ouderlingen, diakenen die we zien, hartelijk welkom heten. En wij willen ook u van harte Gods ondersteuning en de hulp van zijn geest toewensen als het winterseizoen weer voor de deur staat. De Heere alleen weet wat u ook in het ambtelijke leven behoeft en hij mocht zelf maar moed en kracht en lust willen geven om de arbeid weer ter hand te nemen. We willen broeder Van Vuren heel hartelijk welkom heten. We waren blij dat u bereid was om deze avond met ons samen te zijn en een inleiding te verzorgen. U weet net zo goed als ons dat het afhankelijk is van de zegen des Heren, die wensen wij u toe. En ook op de plaats waar de Heren u stelde, ook nu het seizoen weer aangebroken is, van harte Gods onmisbare zegen toegewenst. Achab met Obadja leefde in een zorgvolle tijd. In welk opzicht? Een tijd van weelde, een tijd van welvaart, want koning Achab had veel bereikt. Dus wat dat betreft was er genoeg voor Obadja om zich in te vermaken. U zei donkere tijd, wacht even. Een tijd van weelde, van welvaart. Een tijd van weelde en welvaart geeft vaak in de kerk magerheid, donkerheid, een stilte. Omdat dan de kerkmens zo naar de wereld lokt en trekt en alle wereldgelijkvormigheid in de kerk zorgt ervoor dat de geest wijkt. En daar hebt u de donkere tijd van Achab. Het is stil. Het is heel stil. En toch, de Heere vergeet zijn volk niet. Hij laat Elia een oordeel aankondigen. Jongens, meisjes, Elia, bid God of hij de regen en de dauw wil inhouden, dat het niet zal regenen totdat het volk zich zal bekeren tot de Heere. Hun zonde zal belijden, om regen zal gaan smeken. En God verhoort het gebed van Elia. Het regent niet in 3 jaar en 6 maanden. Vreselijke tijd. Hongersnood. Mensen, beesten sterven. Zouden er vorig jaar kinderen des Heren gebeden hebben? Of de Heere zijn oordeel in Nederland en op de aarde geven wil, opdat de mensen zich weer eens tot God zouden bekeren? Wat zou je die man of die vrouw wel willen doen, die gevraagd heeft om een oordeel van God, opdat wij weer eens zouden stilstaan en opdat wij weer eens zouden bedenken wie is de Heere? Nou, Achab heeft 1 voornemen om met die bewuste man te doen. Als hij die man vindt, die is een kind des doods. In alle landen laat hij Elia zoeken. En als ze hem niet vinden, dan moeten ze met een eed tegen de bode van koning Achab zeggen, hij is niet bij ons. Dan komt er een tijd, dan zegt de Heere Elia, het is genoeg. Ga Achab maar tegemoet. Zoek hem maar op en zeg maar dat ik regen zal geven. Wat een wonder dat God aan zijn volk denkt. en dat hij het niet helemaal loslaat. Wat een wonder. Onuitsprekelijk groot. Elia gaat op stap. Agab ook. Hij zegt tegen de hofmeester, Obadja, die aan zijn paleis werkt natuurlijk, laten we het land doorgaan en bronnen en waterfonteinen opzoeken, want we moeten toch gras hebben voor onze paarden en voor onze ezels, dat ze niet allemaal sterven. Ga jij die kant op, dan ga ik die kant op. En daar gaat Obadja en daar gaat Agab. En Obadja gaat precies de richting in waar Elia aankomt gelopen. En die twee ontmoeten elkaar. En dan zegt Agab tegen Obadja, die voor hem neervalt, en vraagt, bent u Elia? Elia zegt, dat ben ik. Ga naar Agab en zeg, zie, Elia is hier. Dan schrikt Obadja. Hij naar zijn heer gaan zeggen, Elia is hier. En hij ziet het al voor zich, hij ziet het al gebeuren. De geest die neemt Elia weer opnieuw weg. Want Elia was nergens te vinden als de Heere dat weer doet. En hij heeft tot Agab gezegd, Elia is daar. Nou, dan is hij er zeker van, dan wordt hij gedood. Hij zegt tegen Elia, dat kan ik niet doen. Dat kan ik niet doen. Weet je wel wat er gebeurd is? Hij heeft je overal laten zoeken. Hij heeft alle volken een eed laten afleggen als ze u niet gevonden hebben. Stel u het toch voor, ik zou het gaan zeggen en de Heere nam u weg. Je begrijpt toch wel, het zou mijn dood betekenen. Is het je niet aangezegd dat ik 100 profeten verborgen heb in de spelonken en hen onderhouden heb met brood en met water? Weet je dat niet? Ik vreze de Heere van mijn jonkheid af. Is dat niet een beetje hoogmoedig van Obadja? Dat hij dat zo zegt? Elia, wat denk je wel niet? Ik ben een jonge man die de Heere vreest. Waarom zegt Obadja dat? Het is alsof hij tegen Elia zeggen wil, Elia, ik ben iemand anders dan Agab hoor. Ik ben niet als mijn Heer. Ik ben niet zo goddeloos. Ik vrees de Heer. En nu kun je me naar die goddeloze Agab sturen. Maar ik vrees de Heer van mijn jonkheid af. En als de Heere je wegneemt, dan zal Agab mij doden. Wat is dat een wonder? In die donkere tijd, onder de oordelen, waarin de Heere zich stilhoudt, dat er een jonge man mag zeggen, ik vrees de Heere van mijn jonkheid af. Zegt hij het zelf alleen? Nee, de Heere zegt het ook van hem, in zijn woord. Obadja, dat zegt hij zelf niet, was de Heere zeer vrezende. Meer en meer vrezende onder de oordelen heeft hij de Heere lief. Gehoorzaamt hij God? Ligt er een tere betrekking op dat goddelijke wezen? Hij buigt eerbiedig, kent een tere omgang met God en een innig gebedsleven, deze Obadja. En hij kent Agab zijn Heer. Wat een wonder toch. Hoe komt Obadja aan die tere godsvrees? Hoe hebben zijn ouders hem genoemd? Wat betekent Obadja? Dienaar van God. Knecht van Jehovah. In die tijd kregen Obadja's vader en moeder een zoon. En ze noemden zijn naam Knecht van Jehovah. Dat is een wonder. Ze wisten ook wel, wanneer kon dat geboren kind nu knecht van God worden? Dan moest hij toch eerst wederom geboren worden. En ze geloofden in de God van het verbond. Ondanks de donkerheid van de tijd waren deze blijkbaar Godvrezende ouders ervan overtuigd dat de Heere nog werkte en dat hij aan zijn verbond wilde gedenken. En u ziet Elia en hoort Elia het voor zich dat God zijn volk nog niet geheel en al heeft vergeten. Dat te midden van de Baaldienst, de oordelen, de donkerheid van de tijd, er een Obadja is in dat goddeloze paleis van Agab, die den Heere vreesde, het openbaarde in de vrucht, want we zien zijn betrekking tot God, we zien zijn omgang met Agab, hij is daar. Aan dat goddeloze paleis. En daar heeft hij zijn opvoeding en godsvrezen niet verloochend. Maar hij waakt om Agab geen aanstoot te geven. En dan? Deze tere godsvrezen openbaart hij hier ook tegenover Elia. Dat mag zeker. In zulke omstandigheden. Dan zegt Elia, Obadja, zo waarachtig als de Heere leeft. Je hoeft er niet aan te twijfelen. De Heere neemt mij niet weg. Ik zal mij voorzeker aan Agab vertonen. En dan gaat de Godvrezende Obadja, zijn goddeloze Heer Agab, tegemoet. En zeggen dat de knecht van God, de profeet des Heren, daar op hem wacht. Jonge vrienden, kinderen, lieve jeugd. Er gebeurt ontzettend veel om ons heen. De Baals die staan om je heen. De wereld lokt en trekt van alle kanten. Vergeet je niet dat de God van Obadja nog leeft. Nog dezelfde is. Nog aan zijn verbond gedenkt. Zijn trouw nog rust op het late nageslacht. Kom trouw naar catechisatie. Luister met alles wat in je vermogen is. Vraag de Heere om een hart dat net als het hart van Obadja de Heere zeer vreest. Hoe werkt de Heere die vrezen des Heeren? Door zijn geest, door middel van zijn woord. En de vrezen des Heeren is rein. Ze opent de fontein van heil dat nooit vergaat. Zijn diebare leven spreidt de straal van billijkheid, daar ze alle onwaarheid haat. Jonge vriend, studeer je, werk je al. De vreze des Heren is het beginsel der wijsheid. Alle die ze doen, hebben goed verstand. Met de vreze des Heren kun je door moeilijke omstandigheden heen. De vreze des Heren beschaamd niet. Wel nee, dan heb ik God tot mijn deel. Dan heb ik niet veel, dan heb ik alles. Kan ik door de tijd, uit de tijd. Kun je in de maatschappij, kun je studeren. De vrezen des Heer. Ik hoop ze tegen te komen. Die op goede grond mogen zeggen. Ik geloof dat de Heer zijn vrezen in mijn hart heeft gelegd. Kom jeugd. Zoek de Heer terwijl hij te vinden is. Zoek hem met ingespannen krachten. Vraag naar de Heer en zijn sterkte. Naar hem die alleen al je heil maar kan bewerken zoekt. Dagelijks zijn aangezicht. We gaan zingen Psalm 25 vers 6. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogst en het eeuwig goed. Daarna geven we broeder Van Vuren gelegenheid om zijn inleiding voor ons te houden.
Jongens, meisjes, ouderen, jongelui en ook de kerkenraad, bedankt dat ik wat mag vertellen over het geweten. En ik weet niet of Jobs het ook heeft doorgegeven, dat ik wilde proberen om iets te vertellen over het geweten in de Heilige Oorlog. Een bekend boek voor sommigen zal wel wat bekend zijn. Maar ik wil proberen om aan de hand van de Heilige Oorlog iets te vertellen over het geweten. Wat is jouw geweten? Wat is uw geweten? Het geweten, dat is dat stemmetje van binnen. Dat weten we allemaal. Dat weten we van jongs af aan. Dat stemmetje wat spreekt. Dat geweten wat rustig is als je denkt dat wat je gedaan hebt, dat het goed is. Maar het geweten wat begint te spreken op een moment dat je iets niet goed hebt gedaan. En een belangrijke vraag is dan ook, spreekt jouw geweten? Nou, dat denk ik wel. Dat hoop ik wel dat ons geweten spreekt. De Heere heeft ons gemaakt, geschapen met een geweten. Jullie weten wel, een mens is een ziel en een lichaam. En in je ziel, daar is ook dat geweten, net als dat ook daar je verstand en je wil is. En Bunyan in de Heilige Oorlog vergelijkt de mens bij een stad. En in die stad zijn inwoners. En één van die inwoners is geweten. En hij noemt dan ook die mensen die daar wonen, meneer geweten, meneer verstand. Daar moet je misschien even aan wennen, maar het is een gelijkenis. En probeer dan steeds, als je dat hoort, maar om te zetten. Dat het een mensziel is. En daarom noemt hij de stad ook mensziel. En zo begint hij. In de tijd dat ik reisde door allerlei landen en streken, kwam ik in het beroemde land Aardbodem terecht. En in dat beroemde land Aardbodem, daar zag ik een stad liggen. Een schitterende stad. Dat is stad Mensiel. En die stad, die is daar zo heel wonderlijk mooi neergezet. Wie heeft dat gedaan? Wie is de bouwer van die stad? De bouwer van die stad is El Shaddai. Zo heb ik gelezen, schrijft Bunyan, in de betrouwbaarste geschriften. En jij weet wat de betrouwbaarste geschriften zijn, hè? Dat is de Bijbel. El Shaddai is de bouwer van Mensiel, van stad Mensiel. Want die stad die heet Mensiel. Waarom heeft El Shaddai die gemaakt? Hij heeft die gemaakt tot vermaak, tot verheuging, tot blijdschap van zichzelf. Kom, laten we wat dichter bij die stad kijken. Dan zie je daar liggen, daar de muren, rondom die stad. Die zijn sterk. Ja, die zijn zo sterk dat ze nooit, tot in der eeuwigheid niet gebroken worden. Ja, behalve wanneer Mensiel zelf de toestemming daaraan geeft. Dus dat kan. Met die muren bedoelt Bunyan ons lichaam. En jullie begrijpen het, dat lichaam zal nooit verbroken zijn geweest als de zonde niet was gekomen. Als door de zonde is de dood gekomen. En daarom die sterke muren. En in die muren, daar zie ik ook poorten. Want ons lichaam heeft ook poorten. Het is de oorpoort waarmee we horen. De oogpoort, de neuspoort, de mondpoort en de gevoelspoort. Jullie begrijpen het al. U begrijpt het al. Dat zijn onze zintuigen. Waar alles naar binnen toe gaat en naar buiten toe gaat. Het is een wonderlijk beeld. Kom nog wat dichter bij die stad. Ga je mee? Ik ga die stad in. En daar midden in die stad, daar zie ik een kasteel staan. Wat is dat kasteel? Ja, dat is de plaats waar El Shaddai woont. Hij woont daar. Alleen. Hij wil namelijk niet een ander naast zich hebben. Het is alsof je hier zo terughoort. Het eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dat is de stad met het kasteel. En het kasteel, je begrijpt het denk ik wel. Hè, wat er mee wordt bedoeld, of niet jongens? Daar wordt het hart van ons mee bedoeld. Er zijn ook inwoners in de stad. En eentje daarvan, die is burgemeester, die heeft de leiding. Dat is meneer Verstand. En zo heeft het verstand daar in dat allereerste, heeft de leiding in de stad. Er is nog iemand, ook een belangrijke man, dat is meneer Wil. Jij hebt ook een wil. En ik heb een wil. En meneer Wil, die leeft daar ook. En weet je wat nou het wonderlijke is van meneer Verstand en van meneer Wil, dat het allemaal goed is. Meneer Verstand heeft zo'n heerlijke kennis van wie de Heere God is. Hij kent de Heere met zijn hart. Hij leeft heel dichtbij de Heere en de Heere leeft dichtbij hem. En meneer Wil, die doet precies wat El Shaddai wil. Er zijn nog meer inwoners. Er is ook een meneer die heet Weerstand. Die leefde toen nog. Die leeft niet meer in jouw hart. Weerstand, dat is iemand die de zonde tegenhoudt. Die nee er tegen kan zeggen. Die weerstand leefde. Ook onschuld leeft er. Die is er ook niet meer van onszelf. En heb ik er nog eentje niet genoemd. Nee, ik heb er nog veel meer niet genoemd. Die ga ik allemaal niet noemen. Dat wordt te veel vanavond. Maar eentje, die moeten we natuurlijk wel noemen. Want daar gaat het om. En dat is meneer Geweten. Meneer Geweten, wie is dat? Meneer Geweten is de man in de stad die heel veel weet van de Heere en van zijn wetten. En elke keer als er iets in de stad gebeurt, dan vergelijkt hij het met de wet. Is dit nou goed wat in de stad gebeurt? En weet je, in deze tijd waar ik het nu over heb, daar is het alles goed. Er is zo'n vrede in het geweten. Er is zo'n rust in het geweten. Een geweten die mag daar nou steeds een oordeel over geven. Geweten kun je eigenlijk wel een beetje vergelijken met een soort rechtbank in je hart. Die elke keer een oordeel velt. En het is elke keer goed. Nee, het is zeer goed. Dat was het geweten in de schepping, in het paradijs. Maar zoals het was, zo is het niet gebleven. We zullen straks zien hoe het was, hoe het worden zal met geweten in de diepe zondeval. Hoe het zal worden in de bekering en hoe het zal worden in de eeuwigheid. Die heerlijke vrede en die rust van het geweten, dat schoonste van de stad, is helaas geworden tot een vreselijke onrust. En die heerlijke schone stad is tot de vuilste stad geworden. Hoe is dat gekomen? Wel, diabolus, de overste van de duivelen zouden wij zeggen, die wilde de positie innemen, de plek van de zoon van El Shaddai. Hij was niet tevreden. Vreselijk, daar heeft hij doelbewust voor gekozen. En daarom is hij gevallen en afgevallen. En toen hij daar gevallen was en uit de hemel verstoten, toen had hij nog maar één plan en dat was wraak. Wraak op Mensiu. Hij wil Mensiu gaan pakken. Hij heeft een duivels plan. En hij zegt, we gaan het zo doen tegen zijn medegangers die met hem gevallen zijn. De andere duivelen, begrijpen jullie. Hij zegt, we gaan het zo doen. Niet met z'n allen erop af. Want dat valt op. Ook niet met onze eigen kleren aan. Want dat valt te veel op. Ook niet zeggen waarom. En het eerste wie we neer moeten schieten is meneer Weerstand. Dat is het plan. En dat is nu nog niet anders, jongens. Wij denken altijd die duivel, die vreselijke duivel. Die duivel die verbergt zich altijd. Die laat zich nooit zien wie die is. Die maakt het altijd mooi. Die maakt het aantrekkelijk. Dat je zin hebt om ernaar te gaan kijken. Om het te gaan doen. Maar pas op, die duivel. En weldra komt hij inderdaad vermomd. Jullie begrijpen wanneer dat gebeurd is. Wanneer de duivel vermomd kwam. Dat was in het paradijs. Hè? En je weet ook wel verkleed hij aan had of niet. Van een slang. Zie hem daar gaan. Bunyam tekent hem. Als een man vermomd die erop met z'n wat knechten zo naar stad Mensiel gaat. En zoals het in die tijd zo was, In tijden van vrede of oorlog, of als er een boodschapper was, nam hij een trompet. En ook, hij neemt een trompet en zet hij aan de mond en een fel en een scherp trompetgeschal klinkt. En ogenblikkelijk, na dat geschal, verschijnen de mannen op de poort. Bovenaan op de muur. Het is meneer Geweten. Het is meneer Onschuld, meneer Wil. En natuurlijk meneer Weerstand. Wie bent u? En waar komt u vandaan? En wat wilt u? En waarom maakt u zo'n erg geluid? En nu opletten, de eerste vraag wordt niet door Diabolus beantwoord. Weet je die eerste vraag nog? Wie bent u? En dat is nu nog zo. De duivel komt niet graag gelijk voor de dag. Wie bent u? Waar komt u vandaan? Hij vertelt wel waar hij vandaan komt. Hij zegt, ik kom uit de buurt. Hij liegt dus. Ik kom uit de buurt, zegt hij, en ik heb de opdracht van jullie koning. En moet nog de groeten trouwens hebben van hem. En waarom ik kom, dat kom ik ook vertellen. Ik kom om jullie te verlossen van je gedwongen dienst. En hier gaat het mis. Hier gaat het mis. Hier had Geweten, hier had die mannen in moeten grijpen. Maar doelbewust kiezen er nog voor om even door te luisteren. Nieuwsgierig geworden. Ze hadden moeten vragen, nu opzeg. Wie zegt? Zeg op, wie ben je? En het is niet waar dat we een gedwongen dienst hebben. Nee, gedwongen dienst. Even blijven luisteren. Het is, jongens, als jullie met catechisatie straks de Nederlandse geloofbelijdenis gaan bespreken, die zegt dat zo mooi, dat ze het oor bieden aan de duivel. Ze luisteren. Ik wil jullie vertellen, zegt hij, gaat hij verder, de wetten in jullie stad, die zijn wel erg onredelijk. Erg onredelijk, maar erg streng. Moet je nou eens luisteren. Een mensenleven is toch wel meer waard dan één zo'n vruchtje wat je niet mag eten. Maar ik vertel je dat die vrucht je ogen zal openen en je verstandig zal maken. Het is die oude list. Doen de zonde. Doen, kijken eerst en dan doen, want daar word je gelukkiger van. En precies op dat moment dat hij dit gezegd heeft, snort er een pijl door de lucht en die treft kapitein Weerstand. En kapitein Weerstand die daar staat op de muren stort voorover neer, dood. De weerstand in mensiel is gebroken. Stilte. En van die stilte maakt een knecht van Diabolus misbruik. Boze rust heet hij, zoals hij nu ook zo vaak doet als er stilte is, als je even rust hebt, als je vakantie hebt. Boze rust komt voor de dag. En boze rust die zegt, luister even allemaal nu naar mij. Diabolus heeft gelijk, dat is echt waar. Moet je kijken, het is een heerlijke vrucht, je kunt er wel nemen en je wordt er echt gelukkig van hoor. Gewoon even eens een vruchtje, dat gaat echt niet verkeerd hoor. Kun je best doen. Hij verleidt de stad en zij eten. En op dat moment sterft de tweede man op de poort, op de muur. Het is meneer Onschuld, hij zakt zo in elkaar. Ze proberen hem nog tot leven te brengen, schrijft Bunyan. We zouden tegenwoordig zeggen, ze proberen hem nog te reanimeren, maar zonder resultaat. Deze man is gestorven. Het is uit met de onschuld. Mensiel is gevallen. En als één man roepen ze Diabolus uit tot hun koning. Doornstruik roepen ze, u bent onze koning, regeer ons. En dat laat Diabolus zich niet tot twee keer zeggen. Hij gaat door de poort naar binnen, waar hij voorgestaan heeft. En regelrecht gaat hij naar het kasteel toe. Natuurlijk, dat moet hij hebben. En in dat kasteel is El Shaddai geweken. Hij hoeft niet veel moeite te doen om het kasteel te veroveren, het hart van ons. En het kost niet veel moeite om dat totaal in te nemen. Het is ontzaggelijk wat er in dat hart gebeurt nu van Mensiel. Het wordt nu een militaire legerplaats van diabolus. Het wordt een opslagplaats, een magazijn zouden we zeggen, van wapens van diabolus. Geloof je het? En geloof ik het dat nou mijn hart zo is? Van onszelf, jongens, meisjes. Niet anders. Niet anders dan één opslagplaats van wapens. Tegen die goede God, die goede schepper. Ogenblikkelijk hierna wordt de burgemeester afgezet. Meneer Verstand kan niet meer de leiding geven die hij had. Er wordt iemand anders aangesteld. Dat is meneer Lusten. Dat zijn vuile begeertes. Die hebben de leiding in het leven gekregen. En Diabolus weet natuurlijk ook heel snel meneer Geweten te vinden. Afgezet jij. Je niet meer je plek om stadsschrijver te zijn. Dat was zijn werk eerst. En toch. Diabolus die heeft wel last van het geweten. Want geweten is een man die regelmatig nog alarm slaat. En niet mis ook. Zeker nu in het begin niet. Nu de stad nog jong is. Hij spreekt met een donderende stem. Zodat de hele stad in angst is. Ken je dat? Dat je geweten soms zo spreekt. Dat je dingen gedaan hebt. Dat je dingen doet. Ja, dat kan niet. Kan het een angst geven van binnen. Een onrust. Maar kan het een vrees geven, jongens, of niet? Ratelende donderslagen heeft Bunyan het over. Diabolus vindt het knap lastig. Hij denkt, hoe kan ik die geweten niet meer neer het zwijgen opleggen? En dat lukt hem niet meer zo in één keer. Hij heeft een list hoe hij het zal gaan doen. Weet je hoe hij het gaat doen? Hij zal dat stapje voor stapje gaan doen. Stapje voor stapje zal die geweten gaan verleiden. Ik ga ze wennen aan het kwaad. Ik ga het geweten verontreinigen. Hoe doe ik dat? Steeds weer iets laten zien aan ze. Steeds weer iets laten doen. In het begin dan is hij nog wel een beetje verschrikt, maar op den duur voel je het gewoon niet meer. Op een gegeven moment lijkt het wel of geweten slaapt. Hij spreekt niet meer. En toch, het is heel apart. Soms ineens ontwaakt geweten wel weer. Soms zomaar na een nacht of in een nacht. Dan is het één grote angst. Maar ja, de rest van Mensiel trekt dan de schouders voor hem op. Hij zegt, de ene keer dan spreek je niet en de andere keer spreek je wel. En moet je nou niet zo moeilijk doen. Die verklaren hem zelfs voor gek. En ze haten ook. Ze haten dat gevoel van binnen, het spreken van geweten. En soms zouden ze hem wel willen doden. Samen met de diabolus. Ze proberen het wel eens, maar dan heeft geweten nog één middeltje. In de stad is er een klein sluisje. En als je dat sluisje opentrekt, dan stroomt dat water de stad in. En dan gaat het water in een mum van tijd, komt dat omhoog. Zo hoog dat het lijkt alsof de stad verdrinkt. En wat een angst is ze dan. En zo zie je, je bent van je geweten nog maar niet zo af. Toch is het gevaarlijk werk om de zonde te doen. Maar dat geweten kan een keertje toegeschroeid worden, dat je het niet meer voelt. Met meneer Wil heeft Diabolus veel minder moeite. Zou je mijn dienstknecht willen zijn? Zegt hij. Ja, graag, zegt meneer Wil. Ik wil helpen. En ook meneer Wil heeft een hekel aan geweten, want we willen niet meer. Ten diepste willen we het niet meer, wat de Heere wil. Ook zorgt ervoor die de Diabolus dat het beeld van El Shaddai, dat allerschoonste van de stad, wat ingedrukt is daar in het hart van de stad, dat kapot. Pot gebroken en geslagen wordt. Hij geeft ook een aantal vrijheden in de stad. Hij zegt, ik geef jullie vrijheid. De begeerlijkheid van je vlees. Wat je graag wil, wat je verlangt. Ik geef je de begeerlijkheid van je ogen, wat je graag ziet. Ik geef je de grootsheid van het leven. De wereld lacht je nog toe, zegt hij. Maar Mensiel heeft niet in de gaten dat Diabolus één ding op het oog heeft, met Mensiel, met ons mens, met jongens, meisjes. Wat is dat? Dat is niet dat mooie wat lijkt. Dat is je ondergang. Hij wil je steeds verder, elke keer een stapje. Je ziet ze soms gaan, van zulke jongens en meisjes. En waar eindigen ze soms, jong al, in de dood. Ontzaggelijk, dat is het doel. Diep ellendig is de stad geworden. Maar zo is het met deze stad niet gebleven. Diep ellendig was het met geweten, onrustig. Schuldig, schrik, schaamte is niet gebleven. Er is wat veranderd. De stad is verlost, zelfs geweten. Hoe komt dat? Hoe komt dat? Hoe is dat gekomen? En als Bunyan daar een antwoord op geeft, dan begint hij niet in het huis van geweten. Hij begint niet in het hof van geweten. Hij begint in het eeuwige hemelhof. Nog verder terug. Hij begint in de stilte van de eeuwigheid. Hij zegt, ik zal van het besluit verhalen dat daar genomen is. De Heere heeft tot mijn Heere gezegd, gij zijt mijn zoon. Eis maar van mij, dan zal ik geven. De heidenen tot een erfdeel, ook mensziel, die zal ik geven. Wat is dit? Dit is een eeuwige verbond dat El Shaddai gemaakt heeft met zijn zoon. Waarin hij beloofd heeft dat hij mensziel zal geven aan zijn zoon. Om mensziel te gaan verlossen van die wrede kaken van de hel. Smart het de koning dan niet? Heeft hij dan geen verdriet van dat mensziel zo gezondigd heeft? Jawel, dat smart de koning zeer. Maar hij heeft geen berouw van zijn verbond. Hij heeft er geen berouw van dat hij een eeuwig verbond heeft met zijn zoon. En in zijn zoon met mensziel. En zo zien we dat Bunyan ook de verlossing begint bij een drie-enige God. Want er is nog iemand naast El Shaddai. En naast zijn zoon is daar de allerhoogste schrijver. Dat is de Heilige Geest, dat begrijp je. En El Shaddai is God de Vader. Dat zul je ook al begrepen hebben. En zijn zoon is God de Zoon. En dan nu die allerhoogste schrijver. Die gaat dat verbond bekendmaken op deze wereld. En die roept het als het ware op deze wereld uit. Immanuel en El Shaddai hebben een verbond gemaakt om mensziel te verlossen. En hoe gaat dat? Nou, El Shaddai, die gaat het ook doen. En dat doet hij door een leger uit te zenden naar de stad. Daar gaan ze, het leger. Gaat dan heen in deze uw kracht. Daar gaat Boanerges met zijn zwarte vlag, met bliksemen erop. Daar gaat overtuiging met een vale vlag, met een wetboek erop en daar gaat kapitein Oordeel met die rode vlag en die vurige oven en daar gaat ook nog kapitein Strafuitoefening met daarop een bijl die klaar staat om een boom om te hakken. Nou, dat zou je van schrikken als je dat leger ziet. Je zullen misschien alleen maar de vloek en het oordeel uitspreken over mensziel. Nee, niet alleen maar. Daar beginnen ze zelfs niet mee. Ze hebben een boodschap. En wat is die boodschap? Nou luister maar, daar gaan ze. Daar staan ze even later met die trompetten, die zilveren trompetten voor de stad. En dan klinkt dat geluid daar. Dat heerlijke geluid, dat zuivere trompetgeschal door de lucht. En wat roepen ze dan? Mensen, keer toch weder. Mensen, keer toch weder tot je wettige Heere, tot je koning en reinig je toch van alle diabolische zonden. Keer toch weder. Wat is dat jongens, die trompetten? Ouderen, waar zou je dit op zien? Ik geloof dat het op de prediking van het woord is. Ik geloof dat uw dominee nog elke zondag die trompet op zijn mond mag zetten en dat hij het u mag toeroepen. Keer toch weder tot je vorige Heer en reinig je toch dat trompetgeluid. En de reactie. Ogenblikkelijk neemt de diabolus zijn maatregelen. Hij wil dat niet horen. De oogpoort moet bewaakt worden, de oorpoort moet bewaakt worden. Niets mag erin wat ik niet wil. Dus proberen niet alles te horen. En in je hart wordt jaloezie en vuil opgehitst. En de reactie is uiteindelijk dit. Nee, wij hebben een verbond gemaakt met de dood. Nee, wij hebben een verbond, een listig, voorzichtig verdrag met de hel gemaakt. We willen niet. Maar die mannen gaan door. Ze komen dichter bij de stad en ze belegeren ook de stad. En opnieuw klinkt er de boodschap. Gewen je toch aan hem en heb vrede. Bekeer je toch, gij afgekeerd Israël. Maar er wordt niet geluisterd. En dan moet ook die mannen moeten ook eerlijk gaan aanzeggen. Wat het betekent als je niet luistert. Als je niet bekeert. Dat betekent eeuwige verlorenheid. Dat betekent de dood. Dat moet eerlijk gezegd worden. Het lijkt wel of het een koude winter wordt om die stad. En dan. Luisteren ze nu? Nee, ze zeggen niet om aan te horen die preken. En toch is er ook wel een beetje angst. Toch wel een beetje schrik soms. Zou dat echt waar zijn? Ja, het is echt waar. En daarom is meneer Wil, die probeert wat concessies te doen. Die probeert een beetje te onderhandelen. Die zegt, je mag erin, maar er moet ongeloof blijven. En Wil moet gewoon zijn wil kunnen blijven doen. En boze rust die vraagt, ik wil graag even bedenktijd. Maar er is helemaal geen bedenktijd. Jongens, er is geen bedenktijd. De Heere zegt het vandaag. Maar morgen kan het te laat zijn. Ook de oude ongeloof, die staat dan op. Maar weet je wie ook opstaat? Meneer Geweten. En meneer Geweten gaat spreken in de stad. Die zegt, die prediker die heeft gelijk. Die daar met de trompet staat. Die heeft gelijk, man. Het gaat niet goed met ons. En dat maakt de stad bang. En dan stapt meneer Ongeloof, die daar in de stad is gekomen, een knecht van diabolus, die stapt op en die stapt naar Geweten toe en die geeft hem een grote klap, zodat hij daar versuft en verdoofd op de grond blijft liggen. Zo kan dat gaan in ons hart, dat hij even spreekt, even goed kunnen luisteren zondag. Maar ja, toen kwam er ongeloof weer en dan lag Geweten. En uiteindelijk komt er niks, helemaal niets terecht van stad Mensiel. Uiteindelijk blijft er over één grote bonk vijandschap. Dat is een mens. En wat doen dan die knechten van God? Die weten het niet meer van zichzelf. En toch gaan ze een goede weg. Weet je wat ze gaan doen? En ik geloof dat jullie dominee en je ouderlingen, diakenen dat ook wel eens doen. Als ze catechisatie gegeven hebben. Dat ze zeggen van, Heere, wij kunnen Mensiel niet bekeren. Het lukt ons niet. Maar zou u nu willen komen? Weet je wat ze doen? Ze vragen Immanuel. Die zoon van El Shaddai. Zou die kunnen komen? Zou El Shaddai willen helpen? En dat wil El Shaddai. Wat is dat een wonder. Als die erbij komt. El Shaddai wil dat. En wat gebeurt er dan? El Shaddai zegt tegen zijn zoon, of hij komt en dan roept hij het uit, zie, ik kom om uw welbehagen te doen. En hij komt ook met een leger. En als hij komt, dan neemt hij alles mee. Dan neemt hij zijn kapiteins mee. Hij neemt geloof mee. Hij neemt kapitein hoop mee. Hij neemt kapitein liefde mee, geduld. Allemaal dingen die er niet waren in de stad, die gaat hij meenemen. Hij neemt ook 3 vlaggen mee. Een witte vlag, een rode en een zwarte vlag met bliksems erop. En wat doet hij daarmee? Nou, rondom die stad Mensiel maakt hij bergen, heuvels. En op die heuvels, daar plant hij de witte vlag op de berg genade. En op een andere berg die rode vlag van Gods rechtvaardigheid. En op een andere berg de zwarte vlag van Gods oordeel. En zo is het als waarof mensziel ingedrukt wordt tussen, hoe noem je dat jongens? Dat heb ik met catechisatie gehad, de oudere jongens. Hè? Dat noem je de deugden van God. Daar wordt mensziel ingedrukt tussen de deugden van God. En daar krijgt mensziel vanuit de oogpoort een gezicht op. De heerlijkheid van God. En nu gaat het gebeuren, jongens. Ja, meneer Geweten is nog verdoofd. Die trekt zich wat terug. Die kan eigenlijk niet veel meer. Want het is niet degene die wil en niet die loopt. Maar het is die barmhartige, eeuwige God die het gaat doen. Ja, er komt nog iemand van Diabolus naar voren. Dat is onbuigzaam. Die zegt van, nou, dit wordt verliezen, denk ik. Ik ga maar even praten met die Emmanuel. En ik ga maar even onderhandelen. Zou je anders een deeltje van de stad willen hebben? Zou u misschien een gedeelte van de stad? Nee. De Heer wil geen half hart. Wil je misschien wel, hè? Dan zeg je, ja, dit wil ik wel inleveren, dat wil ik wel doen. Maar de Heer wil heel je hart, jongens. En dan geen ding achterhouden. Mag dan Diabolus af en toe even terugkomen? Ook niet, dat mag niet. En dan komt Diabolus met een andere list. En zegt, wacht maar, ik weet goed gemaakt. Ik ga de stad wel bekeren. Ik ga zorgen dat ze ophouden met zondigen. Ik zal de wet herstellen in mensziel. Ik zal onderwijzers aanstellen die ze leren uit uw wet. Maar ik wil wel blijven. Voel je, daar komt die vrome duivel. Die vrome duivel die ons wil bekeren. O, wat ligt dat dicht bij ons dan. Om proberen eruit te komen. Maar Emmanuel luistert niet eens naar hem. Geeft hem niet eens een antwoord. Emmanuel gaat gewoon door met zijn werk. Hij gaat naar de oorpoort. Want daar vindt de prediking plaats. En zo wil de Heer nu ook door zijn knechten met Emmanuel komen. En die komt hier bij de oorpoort van jou. En daar breekt hij door. En wat gaat er dan aan? Dan gaat je vooroordeel eraan. En dan gaat de regelrecht gaat Emmanuel af op het huis van meneer Geweten. Die wordt dus bezet, bezet gebied. Meneer Geweten komt onder heerschappij van Emmanuel. Oh, wat is die beangst. Wat is die bang. Hij beeft, hij weet niet wat er gebeurt. En hij begint te roepen, ik heb het verkeerd gedaan. Ik had jullie meer moeten waarschuwen. Ik ben een verrader. Ik heb gezondigd. Maar daar blijft het niet bij. Hier gaat iets gebeuren wat ik eerder nog niet in de Heilige Oorlog gelezen heb. Onder leiding van meneer Geweten en meneer Verstand wordt de eerste brief opgesteld. De eerste smeekbrief naar Emmanuel. En in die smeekbrief smeken ze om genade. En wat smeken ze precies? Nou, heel kort gezegd, spaar ons leven. Wilt u alstublieft ons sparen? Ze willen dus lijfsbehoud. En ze krijgen geen één reactie als antwoord. Het is alsof we horen en hij antwoordde hen niet één woord. Emmanuel gaat intussen gewoon door. Hij gaat naar het hart toe. Het hart moet het worden. En daar neemt hij het hart van een mens in. En daar grijpt hij Diabolus. En die ontwapent hij. En die bindt hij aan zijn zegenwagen. En daar bindt hij hem. En daar ontkleedt hij hem. Intussen gaat de tweede smeekbrief eruit. Nu niet meer gewoon uit het huis van Geweten. Want Emmanuel heeft nog wat gedaan. Hij heeft meneer Geweten samen met meneer Verstand en meneer Wil gevangen gezet. Oh, wat zijn ze bang. En vanuit die gevangenis gaan ze schrijven. En nu schrijven ze wat anders. Ze zeggen nu, spaar ons leven. Nee, dat niet meer. Ze roepen om verlangen naar leven. Dat is iets meer. Ze zouden dat echte leven willen hebben. En toch krijgen ze opnieuw geen reactie. Net zoals bij die Canaanese vrouw, weet je wel, die kreeg ook geen reactie. Hoe komt dat? mensziel die begrijpt nog niet goed dat ze de dood heeft verdiend. En daarom gaan ze maar naar een van Gods knechten toe. En ze zeggen, we krijgen geen antwoord. Dan ga je op je knieën. Hè? Dan vraag je dat aan de ouderling. Zeg je, nou, ik bid echt wel, maar ik krijg geen antwoord. Oh nee, zegt de kapitein, overtuiging dan. Je wordt eigenlijk bijna een beetje boos. Die zegt, maar weet je dan niet dat je schuldig bent? Dat je het niet verdiend hebt? En weet je ook dat je het niet opnieuw aan mij moet vragen? Ik kan niks betekenen hoor, voor je. Zeg, moet je opnieuw gaan? Maar kan je wel een advies geven? Als je nou weer gaat, stuur dan ontwaakte begeerte eens. Dat is een begeerte om in de schuld te komen. En doe dan ook eens koorden om je hals, waarmee je als het ware laat zien dat je de dood hebt verdiend. En dat doen ze dan. En wat gebeurt er dan? Zie je ze daar voor Immanuel met die koorden om de hals. Dan staat er zo, Immanuel weent. Ik denk aan Jozef en zijn broers. En dan zegt hij, ik zal denken, nadenken over je vraag. En dan kunnen ze weer gaan. En dan sturen ze de vierde brief. En dan hebben ze even een discussie. Wie zal gaan dit keer? Wie zal de brief brengen? En dan zeggen ze, zullen we anders goede werken sturen? Dan lijkt het nog wat. Dus dan kom je met je goede werken op je knieën voor de Heere aan. En dan zeg je van, Heere, wilt u ons genadig zijn? Nee, zegt meneer Geweten, niet goede werken. Laat natte ogen maar gaan. Natte ogen, wat bedoelt hij dan toch? Dat je met je tranen kunt verdienen? Nee, dat bedoelt Bunyan niet. Hij bedoelt van, als je dan gaat, dan moet er ook verdriet zijn over je zonde. En ga dan maar dit zeggen. Ga maar zeggen, wij zijn niet meer waard om mensziel genaamd te worden. Maar zou het nog kunnen uit genade? En dan gaat Immanuel spreken, maar wat zegt hij dan? Dan wijst hij eerlijk op de zonde. Die vreselijke zonde, dat ze verleid zijn. En dan zegt hij, ik zal een antwoord geven aan jullie, tot verheerlijking van mijn naam. Maar dan wil ik dat meneer Geweten en meneer Wil en meneer Verstand, dat die voor mijn troon komen, voor mijn rechterstoel. En dan zal ik het laten horen. Ho, waarom kan Immanuel nu niet gelijk zeggen van, ik vergeef het. Nou, denk maar eens aan die catechismusvraag. Van zondag 5, na de maal wij het rechtvaardig oordeel, tijdelijke en eeuwige straffen verdiend hebben, is er dan nog een weg? Is er een middel om die welverdiende straf te ontgaan en weer tot genade te komen? En dan is het antwoord, God wil dat aan zijn recht, aan zijn rechtvaardigheid, aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Dat wij die betalen, of door onszelf, of door iemand anders. Dat moet gebeuren. En wat is dan het effect? Wat is dan het resultaat van deze boodschap? En als die boodschap in de gevangenis komt, en meneer Wil hoort het en zegt, meneer Wil, ik denk dat er wel iets kwaads in zit. Wat Immanuel zegt, dat gaat niet goed komen. En meneer Geweten zegt, iets kwaads. Dit is niet anders dan een bode van de dood. Maak je maar klaar, dan zullen we moeten sterven. En dan komen ze de volgende dag, die drie mannen, met koorden om de hals, met rouwkleding aan, met kettingen waarmee ze gevangen zaten, rammelend, met droefheid in de ogen. Ze durven de ogen niet op te slaan. En dan vallen ze neer voor de troon van Immanuel. En dan klinkt zijn stem streng. Zijn jullie die mannen die je hebben laten verleiden? En is het waar dat jullie graag zijn slaaf waren? En hoopt je dat ik niet zou winnen en dat ik weer weg zou gaan? Ja. Heb je nog iets? Heb je nog iets om te pleiten? U bent rechtvaardig. Wij hebben gezondigd. En waar zijn die koorden dan voor? Met die koorden mag u ons doden. Dat hebben wij verdiend. En jongens en meisjes, daar mogen ze zich overgeven. Daar mag geweten veroordeeld worden. Een veroordeeld geweten, dat gun ik jullie allemaal. Dat mogen we onszelf gunnen. En daar komt er ook een vonnis van de hoge rechter op die troon daarvoor de stad. Laat die boodschappen komen. Laat hem trompetten. De vorst, de zoon van El Shaddai, heeft mensziel overwonnen en aan zijn vader onderworpen. En zegt u amen. En die mannen zeggen amen en buigen het hoofd. En dan klinkt de muziek van de hoogste plaatsen. Vlaggen wapperen, maar mens, hoe is nog in vrees? Maar dan klinkt het, dat heerlijke. Ik heb macht en bevel gekregen van mijn Vader om de zonde van mensziel te vergeven. En ik doe het ook. Uw zonden zijn vergeven. En als daar die mannen dat mogen horen, als meneer geweten die vrijspraak mag horen, dat is zo heerlijk en zo groot. Dan kunnen ze dat niet dragen. Meneer Wil die zakt als het ware in elkaar. En meneer geweten ook, en waar komen ze dan terecht? Dan komen ze terecht in de armen van Immanuel. En dan omhelst hij het geweten. En dan omhelst hij de wil. En dan is het als ware of ze een kus van zijn lippen mogen ontvangen. Dan mogen die boeien ervan af. Dan mogen die vuile klederingen eraf. Krijgen ze een nieuw kleed, een heerlijk kleed. Ze krijgen sieraden. O, ze mogen daar vallen in eeuwige armen. Gelukkige mensziel. Nee, mensziel zelf nog niet. Dat ligt daar nog in vrees. Het is als het ware dat het in mensziel nog bekend gemaakt moet worden. Wat er op deze plaats van het gericht heeft plaatsgevonden. Onthouden jongens, dit is de gerichtsplaats. Maar nu moet het nog bekend gemaakt worden in de stad. En dat mag meneer geweten doen. Ga dat morgen maar doen op de marktplaats. Midden in de stad mag je de vergevingsbrief gaan voorlezen. En dat mag je doen als de zon opgaat. En dat gaat hij doen. En dan mag hij dat getuigenis geven. Dat de zonden zijn vergeven van mensziel. Wat een wonder. En het is als het ware dat Bunyan hier een stille heenwijzing heeft naar paas. Dat noemt hij niet met zoveel woorden. Maar alleen als hij zegt morgen, als het licht opgaat, als de morgenstond er is. En dan even later weet mensen het, ze hebben de vergeving, nu moeten ze de Heer Jezus zelf hebben. En dan zullen ze niet eerder rustig zijn voordat hij er is. En wilt u komen en dan komt hij ook. In de stad. En zijn intocht is heerlijk. En weet je wat hij zegt? Vrede zij u lieden. En dan mag de stad vernieuwd worden. En dan mag de stad helemaal vernieuwd en nieuw worden. En hersteld worden. Ik zou het zo graag nog verder willen vertellen. Maar de tijd is om. En daarom. Het geweten blijft een taak hebben. Ook nog later. Als die mag getuigen. Van dat eeuwige verbond. Dat die God, nou de God van mensen is. Dit is het verbond dat ik met u maken zal. Dat mensziel, mijn volk en dat ik de God van mensziel zal zijn. Dan krijgt het geweten nog een nieuwe taak. Om de stad in de heiliging van de Heilige Geest te heiligen. Geweten zal ook een keertje merken dat hij zeker niet volmaakt is. Dat hij soms heel veel dingen niet ziet. Want de stad krijgt nog een vreselijke terugval. Maar ook daarvan mag ze hersteld worden. En eenmaal worden alle bij elkaar geroepen. En hij zegt, Immanuel, ik ga mensziel afbreken. Tot de laatste steen toe. Maar wees niet ongerust. Ik ga ze overbrengen naar de stad van mijn Vader. Tot de laatste steen en hout zal ze afgebroken worden. Niets zal blijven staan hier op aarde. Ik zal ze brengen in het eeuwige vaderland. En daar is geweten voorgoed verlost. Daar is mensziel verlost. Daar is geen schrik. Daar is geen schaamte meer. Daar is geen oordeel meer. Maar hoe zal het zijn als we daar niet komen? Komen op de plaats waar de worm niet sterft, die maar knaagt. Dat geweten dan maar blijft knagen, had ik maar. En daarom, jongens, meisjes, strijd, de goede strijd des geloofs, zou ik jullie allen mee willen geven. Ik dank u wel.
Hartelijk dank alvast. Als iemand een vraag heeft, dan mag hij die stellen. Schroom niet. Nu is hij er nog. Het ontbrak u niet aan aandacht, geloof ik.
Wat een voorrecht dat we stil hebben mogen luisteren naar de samenvatting van de Heilige Oorlog. Ik hoop dat er veel met goede voornemens naar huis gaan en die voornemens ook invullen natuurlijk om de Heilige Oorlog te gaan lezen. Die staat bij de meesten wel in de boekenkast. Dus pak hem er nog weer eens bij en lees maar. Want de Heilige Oorlog moeten we allemaal leren kennen. Dat blijkt vanavond wel. Willen we aan het einde van ons leven eeuwig bij de Heere zijn, dan moeten we hier leren strijden om te overwinnen de Heilige Oorlog. Heel hartelijk dank dat u het wilde doen, de manier waarop. Dan willen we u graag vragen of u de avond met ons wil besluiten. U mag nog wel een psalmversje opgeven.
Ik wil u ook hartelijk bedanken voor het luisteren. Het is hier alleen dat de tijd een beetje snel ging. Hè? Ik wil graag voorstellen om te zingen psalm 51 vers 4. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel nu gans melaats zal rein zijn en genezen. Was mij geheel, zo zal ik witter wezen dan sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. Ai, geef mij weer gewenste zielenvreugd. Laat uit uw mond mijn stof tot blijdschap horen. Zo wordt opnieuw het verbrijzeld hart verheugd en in mijn geest de ware rust erboren. 51 vers 4.